Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want dat is zo omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt onthuld, geopenbaard. Het evangelie spreekt niet maar over een genadig, barmhartig en goede tierengod, hoewel het dat doet, maar primair over rechtvaardigheid Gods. Want het idee is dat de zonden, onze zonden duwen, de mijne, rechtvaardige vergelding ontvangen hebben, zo staat het elders, zodat wij immuun zijn voor rechtsvervolging. Het is al geweest, het is nog steeds trouwens zo, ook bij de Nederlandse wet, dat men niet vervolgd kan worden twee keer voor hetzelfde misdrijf. Is het één keer geweest, dus is het geweest. Is achter de rug. En zo is het met ons. En naast het voorbeeld van Domela Nieuwenhuis is er altijd nog, ik weet nog steeds de voornaam niet, maar goed. Weet ik niet. Naast het voorbeeld van Domela Nieuwenhuis hadden we ook nog het voorbeeld uit de padvinderij of waar we het maar vandaan hadden. Als je schuilen wil voor het vuur, dan moet je vluchten naar de plaats waar het vuur al geweest is. Want daar brandt niks meer. En dat is het ongeveer wel. Dat is al geweest. Dat is niet meer aan de orde. Dat is klaar. Dit is maar serieus hoor. Dit is gedaan. Dat is achter de rug. En ik moet u zeggen dat het makkelijk klinkt wat ik nu zei, maar ik weet heus wel dat het knap moeilijk is om te accepteren dat die dingen die je kwalijk genomen worden door je schoonfamilie en vooral door jezelf, omdat je zo serieus door het leven gaat en je vindt jezelf zo tekortschieten. Bij sommigen is dit laatste een ziekte, maar doe maar weer. Sommigen hebben ook gewoon een groot rechtvaardigheidsgevoel en zijn zich bewust van hun tekortkomingen, hun zonden en gebreken. Ze willen graag anders, wij willen graag anders leven, maar het lukt ons niet. We hebben zo onze gebreken, we schamen ons dood voor onszelf en dus voor anderen. En zeker ook voor de Heer. En daarna moet je leren, daarom moet je leren, daarna moet je leren. Wel gelukzalig is de mens wie God de zonde niet toerekent en wie zijn overtredingen bedekt zijn. Romeinen hoofdstuk 4 en dat dan weer aangehaald uit de psalm. Psalm 32. Dat God ze niet toerekent. Ik zeg altijd spottend, God rekent de zonde niet toe en daarom doen wij het wel. God rekent het ons niet aan en dus zorgen wij daarvoor. Enzovoorts. Want ja, we zoeken toch een excuus om buiten beeld te blijven, buiten schot te blijven, om geen verantwoordelijkheid te dragen. We zeggen, we deugen daar niet voor, ik ben niet goed genoeg en zo onttrekken wij ons aan onze verantwoordelijkheid. Dus andersom gebeurt ook. Ik kan dat, ik wil dat, ik zal dat, ik ben daarvoor geroepen. Dat is helemaal niet waar. Maar dat maakt men uit hoogmoed zichzelf wijs. Dat bestaat ook, maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het nu over het simpele feit dat we moeten leren dat onze zonden zijn weggedaan. Niet maar vergeven, zo van, de Heer weet het wel, ziet het wel, maar die houdt zijn mond. Die doet net of hij niks ziet en niets doet. Maar je weet nooit wanneer hij dan toch weer, enzovoorts. Heeft ze weggedaan. Het is gek genoeg, maar het is zo. Je kunt als zondaar, ondanks al je gebreken, je kunt gewoon naar de Heer gaan en in het besef dat Hij ze niet rekent. Wij doen het wel, maar wij moeten leren het ook niet te doen. En daarna moeten we leren om die situatie niet te gebruiken als een oorzaak voor het vlees, heet dat. Als een excuus om losbandig te leven, zo van God ziet het toch niet, God rekent het niet. Het is weggedaan, dat is een misverstand. Wij moeten namelijk daarna leren om te leven tot eer van hem. En dat betekent niet dingen laten, wel soms. Maar het betekent dingen doen. Tot eer van hem. Geef mij trouwens, nu ik dit zo zeg, toch de gelegenheid om een tekst te lezen die, waar ik overheen gegaan ben. Dat is uit Efeze hoofdstuk 2. Misschien dat ik er nog op terugkom, maar doe het nu even. Waar staat dat God ons heeft opgewekt en medegezet in de hemel? Feitelijk is dat wedergeboorte. Maar toen maar. Heeft ons medelevend gemaakt met Christus en mede opgewekt. En heeft ons, vers 6 inmiddels van Efeze 2, heeft ons medegezet. Een positie gegeven aan Gods rechterhand in de hemel. Met Christus. Die zou zitten aan de rechterhand Gods. En wij zijn met Christus medegezet in de hemel aan de rechterhand Gods. Wie Psalm 110 kent, vraagt ogenblikkelijk: heeft hij dan ons ook gemaakt tot priesters? En het antwoord is: jawel. Sterker nog, wij hebben zelfs deel aan het hoge priesterschap van Christus. In relatie tot Israël en de volkeren. Maar goed, dat zijn geen basisbegrippen, denk ik. Dus vooruit maar. Maar we zijn met Christus gezet in de hemel. Waarom? De vraag is dan. Streuter stelde die vraag, zeg ik voor Hans. Streuter stelde die vraag. Waarom doet God dat? In het Duits, want het was een Duitser. Waarom doet God dat? En het antwoord is, hij doet dat, heeft dat gedaan, opdat hij zou betonen, niet opdat wij enzovoorts, opdat hij zou tonen, wat dat but ervoor moet, weet ik ook nooit, opdat hij zou tonen, demonstreren, showen, opdat hij zou tonen in de toekomende eeuwen, die naar Bijbelse maatstaven reeds begonnen zijn bij de opstanding van Christus, want daar begint de toekomende eeuw en daarmee de toekomende eeuwen, voor zover dat wat anders is. Dat u dat weet, de toekomende eeuw, ja. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. God heeft ons opgewekt en medegezet met Christus in de hemel. Niet omdat wij zouden zalig worden of dat wij een lollig leven zouden hebben of iets dergelijks. Hoewel, misschien ook. Maar het staat hier in elk geval niet. Er staat, God heeft dat gedaan opdat hij zou tonen. Want wij worden geacht als gemeente het toonbeeld te zijn van Gods genade. Daarom kan u zo goed gebruiken daarvoor. En mij, ik bedoel, wij deugen van geen kant. En wat moeten wij daar eigenlijk in de hemel aan de rechterhand Gods? Hoezo komen wij daar? Dat kan alleen maar uit genade zijn. En daar gaat het om. Daarom heeft hij het zwakke en het onedele uitverkoren, zegt de Bijbel. Dat mag u zich heus wel persoonlijk aantrekken. Dat is heel nuttig. Nou goed. Opdat hij zou tonen de uitnemende rijkdom zijn. De apostel heeft dan die overtreffende uitdrukkingen. Genade. Het heet ook in hoofdstuk 1 vers 7, zelfde bladzijde. De rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Heb je dat? De rijkdom zijner genade met welke hij overvloedig is geweest over ons. En hier heet het, de genade, de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Wat grammaticaal helemaal klopt, weet ik niet zo gauw. Maar er worden een heleboel woorden gebruikt om aan te geven hoe groot die genade wel is. Die aan ons en via ons gedemonstreerd wordt aan heel de schepping voor tijd en eeuwigheid. Heb je die? Goed. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Dat had ook kunnen zijn, redengevend voegwoord, want had ook kunnen zijn, daarom. En dan wordt het, daarom zijt gij uit genade zalig geworden. Dat is weliswaar niet de enige reden, maar dat is nou ook het punt niet. Het gaat erom dat het hier zo staat. Want uit genade zijt gij zalig geworden. En nou consequent zijn. Door het geloof zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, op grond van uzelf, zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave, wat? Dat gij zijt zalig geworden. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden. Maar nu komt de switch. Dan lees ik hem nog een keer. Niet uit de werken zijt gij zalig geworden, want dat is de terugverwijzing naar vers 1 en 2. U die dood waart door de misdaad en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. Over die werken van de natuurlijke mens. Wij zijn levend gemaakt en daaruit getrokken. En wij zijn niet uit de werken zalig geworden, maar wij zijn zalig geworden tot goede werken. Heb je dat? Goed, maar waar het me om ging, is om de uitdrukking door het geloof. En daarna staat erachter, en dat niet uit u, het is Gods gave. En als je het zo leest, dan denk je, het geloof is Gods gave. Nou ben ik niet doorkneed in het Grieks, maar ik weet dat het in het Grieks niet kan. Die lezing. Dat heeft te maken met het geslacht van het woord voor geloof. Dat kan niet. Die gave is niet het geloof. Zo leest men hem graag. God moet het je geven. Maar het is volstrekte onzin. En dit staat er ook niet. Maar ook in het Nederlands heb ik geen enkele moeite met het lezen van die tekst. Daarom demonstreerde ik u dat wat uitgebreider. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof zijt gij zalig geworden. Niet uit u zijt gij zalig geworden. Het is Gods gave, die zaligheid. Heb u dat? Dat u niet gaat zitten wachten tot u ineens vaststelt. Hé, hey, ik ben gelovig. Het is heus een keuze die je maakt hoor. Nou ja, sommigen doen dat heel langzaam. Dat weet ik wel. En stel ineens vast, hé, ik heb het toch, die keuze heb ik toch kennelijk gemaakt. Dat kan ook. Komt ook allemaal voor. Maar het is een keuze en het is de verantwoordelijkheid van onszelf om tot geloof te komen. Dat u dat goed weet, hè? Nou goed. Maar nou weer terug, maar even naar Romeinen, eerst hoofdstuk 1. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dan staat er nog achter in vers 17 van Romeinen 1. Uit geloof tot geloof. Maar eerst, dat wil zeggen, de apostel komt in die zin ook op dat geloof terug. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En dan uit geloof tot geloof. Hij komt dus wel degelijk op dat geloof terug. Maar we hebben het nog over de rechtvaardigheid Gods. En ik heb u gelezen in dat verband Deuteronomium 25 vers 1. Want rechtvaardigmaking, dat bestaat niet, rechtvaardig. En dan het werkwoord is rechtvaardigen in de zin van vrijspreken. Ik noemde u, Deuteronomie 25 vers 1, maar ik noem u, ik ga het niet opzoeken, maar ik noem u met nadruk toch Spreuken 17 vers 15 en 1 Koningen 8 vers 32. En 2 Kronieken 6 vers 23. Dat is hetzelfde, maar dan in een ander schriftgedeelte. Waar inderdaad blijkt wat rechtvaardigen betekent. En dat niet onrechtvaardigen gerechtvaardigd worden, want dat is een misdaad. Dat is onrechtvaardigheid. Rechtvaardigen worden gerechtvaardigd en goddelozen worden verdoemd. Dat is wat het is. Want het gaat om, dat is essentieel in de Bijbel, gaat erom dat God niet maar genadig, goedertier en barmhartig is, maar dat er een rechtvaardige grond voor is. Dat God niet handelt in strijd met de wet, zo van nou, ik zal maar genade voor recht laten gelden. Kent u die uitdrukking? Dat is een Nederlandse zegswijze. Genade voor recht laten gelden. Nee. God is ons genadig, maar op rechtvaardige grond. Dat is via het werk van de losser. En dat is waar de apostel op terugkomt in hoofdstuk 3. Het is voor mij wat lastig, omdat hij terugkomt zowel op het begrip geloof als op het begrip rechtvaardigheid. Uit Romeinen 1 vers 16 en 17. Eigenlijk is het zo dat Romeinen 3 in hoge mate en zeker vanaf vers 21 gelezen kan worden en ook zou moeten worden achter Romeinen 1 vers 16 en 17. Namelijk, evangelie kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dan 3 vers 21, en nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zelfde uitdrukkingen. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen, without, erbuitenom. Weliswaar erbij, daarom zeg ik without in het Engels, vind ik mooi. Dan is het erbij, maar er toch out, ernaast. Zonder. Buitenom. Wel in de buurt, maar toch eromheen. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. U weet wel, nu heb ik u gezegd, dat is na al die voorgaande tijd. Inmiddels dus is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden buiten de wet om, hoewel de wet en de profeten ervan getuigd hebben, staat er, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid van God, rechtvaardigheid Gods, is geopenbaard door het geloof van Jezus Christus, tot alle en over allen die geloven. Vers 22 van Romeinen 3. De rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden in het evangelie. Rechtvaardigheid Gods namelijk door het geloof van Jezus Christus. En tot allen en over allen die geloven. En nou weer terug, Romeinen 1 vers 17... De rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard uit geloof tot geloof. Nou weet ik echt niet, en ik wil het ook niet weten. Ik weet echt niet hoe andere vertalingen dat hebben en wat daar precies staat. Want ik heb geen moeite om te begrijpen wat hier in de Statenvertaling staat. Ooit heb ik het wel eens nagekeken en toen bleek er Wartaal te staan. Ik weet niet meer welke vertaling dat was en ik heb het maar weer zo gelaten. Ik weet alleen dat de uitdrukking door het geloof van Jezus Christus, die ben ik nooit in enige Nederlandse vertaling tegengekomen. Maar behalve de Statenvertaling hier, die is correct. Dat is wat er staat. En het komt vaker voor. Ik heb geen lijstje bij de hand, vond ik ook niet nuttig. voor vandaag, dus Tuma, van schriftplaatsen waar die uitdrukking staat. Dus vraag het maar aan Hans, die heeft het allemaal bij de hand aan, dus rijtjes, dit soort rijtjes. Geloof van Jezus Christus, want het punt is dat onze zaligheid ons deel wordt door en zelfs uit ons geloof, uit in de zin van op grond van, want dat is wat uit kan betekenen. Maar dat neemt niet weg dat de zaligheid als zodanig, of we er deel aan hebben of niet, namelijk dat de zaligheid als zodanig, het ding, hoe oneerbiedig het ook klinkt, tot stand is gebracht uit het geloof van Jezus Christus. Ik wil ook wel zeggen door middel van, maar dat is minder correct, minder sterk. Het is uit het geloof van Jezus Christus. De Bijbel leert ons niet alleen dat wij deel krijgen aan de zaligheid door geloof, en dat het kracht, evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar de Bijbel leert ook dat de zaligheid als zodanig die ons voor wordt gehouden en waarin wij kunnen geloven of niet, dat die zaligheid tot stand is gekomen op grond van en door het geloof en dus uit het geloof van Jezus Christus. Waarschijnlijk raak je nu ook in de problemen met de officiële Nicaïaanse leer van de drie-eenigheid. En met nog een heleboel meer trouwens hoor. Want waar het over gaat, is over de Heer Jezus. Ja, nou heeft het daar straks het een en ander over gezegd. Over een heleboel dingen heeft hij een en ander gezegd, als u mij vraagt, maar dat terzijde. Maar hij heeft er het een en ander over gezegd, namelijk waar het over gaat, is dat de Heer Jezus hier als mens leefde, gevuld moest worden met het woord van God, zoals ieder mens. Hij heeft moeten leren daar zijn vertrouwen op te stellen. Zo staat het ook nogal grof in, dat wil zeggen voor ons heel duidelijk, in Hebreeën hoofdstuk 5. Dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. Romeinen 5 trouwens ook. Door de gehoorzaamheid van die ene. Staat daar ergens, hè? En daarmee door het geloof ook van die ene. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus is trouw geweest aan, dat wil zeggen, heeft zich onderworpen aan het woord van God. Inderdaad met die woorden onder andere, toch niet mijn wil. Ik heb wel een idee, liever niet, als het aan mij gaat. Maar ging niet om hem. En hij zei, niet mijn wil, doch uw wil geschieden. En tot dat moment was hij officieel, en nog een poosje trouwens, was hij officieel de knecht des Heren. Hij vervulde een dienst. En dan zingen wij soms, het was allemaal voor mij. Dan moet ik u zeggen, nou, het was niet alleen voor mij, maar het was ook voor u. Maar al wat hij tot stand bracht is voor mij, jawel, maar je moet hem goed willen lezen. Het was voor mij, maar hij deed het niet in onze dienst. Of in mijn dienst. Wat de Heer Jezus deed, deed hij in dienst van God, in dienst van zijn Vader. Want God was de wereld met zich verzoenende en hij deed dat in Christus. 2 Korinthe 5, de laatste verse. Want God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Het werk wat de Heer Jezus deed, zijn verzoeningswerk, zijn lijden en dood aan het kruis, was niet ter wille van u, niet ter wille van mij, het was ter wille van God die hem daartoe geroepen had en die hem die loopbaan voorgesteld heeft. U begrijpt toch wat ik nu zeg. Natuurlijk plukken wij daar de vruchten van. En dat is in overeenstemming met de wil van God. Absoluut. Maar de Heer deed het in dienst van zijn hemelse Vader. Dat is waar het om gaat. En het kwam voort, want hij zou het anders niet gedaan hebben. Het kwam voort uit zijn geloof. zoals al even voorbij kwam, om de vreugde die hem voorgesteld was, liep hij zijn loopbaan enigszins vrij naar Hebreeën 12. Maar hij klopt precies hoor. De loopbaan die hem voorgesteld was enzovoort. Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht enzovoorts. Dus op grond van het woord God, hij stelde daar zijn vertrouwen op. En hij geloofde dat zijn loopbaan niet in de dood zou eindigen. Dat dat niet het laatste woord was. En hij geloofde in Psalm 16 dus. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten enzovoort. Nog uw eenzame overgeven om verderf in te zien. Of hoe het daar maar precies staat. Je kunt het allemaal zelf nalezen. En langs die weg, en dus uit zijn geloof en door de gehoorzaamheid van die ene, want zo heet het onder andere in Romeinen 5. Ik bedoel, in Romeinen 5 staan nog een paar van die uitdrukkingen. Maar goed, ik ga het nou niet lezen, het neemt me te veel tijd. Maar door de gehoorzaamheid van die ene, door de rechtvaardigheid, die ene rechtvaardigheid, tegenover die ene ongehoorzaamheid van Adam, weet u wel. Wegens door de gehoorzaamheid en door het geloof van die ene is die zaligheid tot stand gekomen. En die is dus uit het geloof van Jezus Christus. Als u de uitdrukking niet begrijpt. Oké, op grond van. Dat is een iets zwakkere uitdrukking, lijkt mij, maar het betekent volstrekt hetzelfde. Uit het geloof van Jezus Christus. En het komt tot. U en mij. Tot ons geloof. En dat is de achtergrond van die uitdrukking. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Namelijk uit het geloof van Jezus Christus. Uit zijn geloof dus. Tot het geloof van wie dan ook maar. Het zij Jood, het zij Griek, het zij Grieken, het zij barbaren, het zij wijzen en onwijzen. Nog steeds uit Romeinen hoofdstuk 1. En het is die gedachtegang die daarna wordt toegelicht hier in Romeinen hoofdstuk 3. Nu vanaf vers 21. De rechtvaardigheid Gods is nu inmiddels geopenbaard geworden. Het is allemaal gebeurd. Moeten we het misschien bijzeggen wat Paulus schrijft aan de Korintiërs. Dat de oversten deze wereld die verborgenheid niet gekend hebben, anders zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Het betekent dat bepaalde aspecten van deze rechtvaardigheid Gods, die tot stand komt via het werk van de losser, dat die aspecten in het Oude Testament niet openlijk bekendgemaakt zijn, niet geopenbaard zijn en dus verborgen gehouden werden, maar sinds het gebeurd is. Het werd verborgen gehouden uit strategische overwegingen. Je maakt niet aan je vijand van tevoren bekend wat je gaat doen. Behalve bij damesvoetbal. Ze zei tegen die mannelijke interviewer, ik schop hem tussen je benen door. En dat is wat ze meteen deed. Ik vond het leuk, Daphne Kosters was dat. Ik vond het heel grappig. Ga tussen je benen door. Hoor. En weg was het. Ik vind het groot, zulke dingen. Maar goed, die maar even te zeggen. Normaal vertel je niet van tevoren in welke hoek je die bal gaat trappen. Bovendien, misschien trap je hem toch in de andere hoek. Dan heb je wel een succes, maar toch moet je je dan schamen, want het ging toch anders. Toch? En je maakt het van tevoren niet bekend. Dat is stratego. U kent dat spelletje wel, toch? Stratego. Strategie. Je weet niet wat voor stukken er staan. Dan moet je me zien te achterhalen. Maar gewoonlijk is het dan te laat. Boom. En dan, hoe het man was allemaal. En de Heer maakt het niet bekend van tevoren. En toch vinden wij het achteraf terug. Dat is de grap. Het was toch al geschreven. Maar men dacht dat het over David ging. Dat het gezwollen taal was. Hyperbolische taal van de dichter. Maar het was gewoon letterlijke taal, profetisch gelegd in de mond van de Heer Jezus. Die psalmen gekend moet hebben. Nou ja, gekend moet hebben. Gewoon zeggen, die psalmen kende, uiteraard. En zo verder. En dus, nu inmiddels is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Buiten de wet om, hoewel de wet en de profeten ervan getuigen, de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus en dan tot geloof stond er in Romeinen 1 vers 17 en hier staat tot allen en over allen die geloven. Waarna de klemtoon ligt op het woord allen en daar wordt dan verder op ingegaan. Namelijk, want er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid, derven dat weet je, is oud-Nederlands en dat betekent dat je niet erft. Erven en derven zijn, ja, zijn tegengestelde begrippen. Ze derven, eigenlijk is dat zonde, hè? Want derven is niet erven. Dan zit je zonder, dan mis je en dat soort dingen. Ze derven de heerlijkheid Gods en worden om niet. Dat is gratis cadeau en geheel voor niets. Ze worden om niet gerechtvaardigd, vrijgesproken, niet rechtvaardig gemaakt, want dan mis je de logica van het verhaal. Zij worden om niet gratis uit genade vrijgesproken uit zijn, uit, op grond van uit zijn genade. Hoe kan dat? Wel door de verlossing die in Christus Jezus is. De verlossing ligt namelijk vast in Jezus Christus. En in het bijzonder in zijn geloof. En iets cryptischer, het ligt vast in het woord van God dat in zijn binnenste bewaard werd. Maar zo zijn we van de week, geloof ik, onder andere ook begonnen. Als ik me goed herinner. Uw woord is in het midden mijns ingewand. In de ark des verbonds, weet u nog, daar wordt het bewaard. En daarin ligt de zaligheid vast. Vandaar dat Christus ook heet de borg en middelaar, de garantie van onze zaligheid. En bovendien, voor alle duidelijkheid, als wij wedergeboren worden, worden wij niet wedergeboren op persoonlijke titel of hoe het maar heten mag. Wij ontvangen weliswaar nieuw leven, maar het is al 2000 jaar oud. Wij ontvangen het leven van Christus. We krijgen alsnog deel aan een historische gebeurtenis. Aan dat leven en de onverderfelijkheid dat hij 2000 jaar geleden zowat aan het licht gebracht heeft, heet dat. En daarom heet het, hij heeft u mede opgewekt en mede gezet in de hemel. Wij krijgen deel aan Christus. En daarom heten wij leden van zijn lichaam. Heet het, wij zijn in zijn handen gegraveerd met een prachtige beeldspraak. Ontleend aan de nagels van het kruis, uiteraard. In zijn handen gegraveerd. Dat is een mooie beeldspraak, ja. Maar zo zit het. Het ligt niet aan ons. Het ligt vast in hem, onze borg en middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. En hij is dan ook dat anker der hoop en anker der ziel, of hoe men heet mag, dat ingaat achter, dat is Hebreeën 3, dat ingaat achter het voorhangsel. Het ligt vast in hem. Hij is dat anker. En hij is achter het voorhangsel in het heilige der heiligen enzovoort. En daar staat de ark des verbonds. En daar staan die cherubim op het verzoendeksel. En we hebben daar deel aan. Dat is waar het over gaat. Ligt vast in hem. Maar het thema hier in Romeinen 3 is de rechtvaardigheid Gods. Dat gaat ongeveer zo. Nadat in eerst sinds Romeinen 1 vers 17 is ingegaan op de noodzakelijkheid, de wenselijkheid althans van het evangelie, komt de apostel weer terug op zijn uiteenzetting. Vandaar dat ik zei, je moet een keer van hoofdstuk 1 vers 17 doorlezen in 3 vers 21. Want in die tussentijd wijkt de apostel van het thema af, om zo te zeggen, bewandelt hij een zijlijn. En hij spreekt over de noodzakelijkheid van het evangelie. Want kijkt u nog maar even Romeinen 1 vers 16. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dan volgt vers 17 met want. Maar vers 18 volgt ook met want. Dat is de andere lijn. Je hebt twee routes als vervolg op vers 17. Aangegeven met het woordje want. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En langs de andere kant, hoezo evangelie en kracht Gods tot zaligheid, hoezo moet een mens zalig worden, waar moet hij dan van verlost worden, wat is het probleem eigenlijk? En het antwoord is dat, vers 18, het antwoord is, wel, dat is omdat de toorn Gods, wordt geopenbaard, let op hè, want het over nu wordt de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Maar nu wordt ook de toorn Gods geopenbaard, allebei. De ene is langs de ene kant, de andere is langs de andere kant. Want de toorn Gods wordt geopenbaard, let op de tegenwoordige tijd. De toorn Gods wordt geopenbaard nu, dus de status quo, van de hemel, logische wijze, dus alleen maar de bevestiging, een versterking van het idee. Het is toorn, synoniem voor oordeel. Toorn van God en dus van de hemel. En wij dachten dat het koninkrijk van God zou komen van de hemel, namelijk het koninkrijk der hemelen. Maar in plaats daarvan, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid, in tegenstelling tot de rechtvaardigheid of gerechtigheid Gods uit vers 17. De toorn Gods wordt geopenbaard over de ongerechtigheid der mensen. Als moet je doorstrepen. Ik weet niet wat u bij het woordje als denkt, maar waarschijnlijk leest u dan weer indien zij enzovoort. Nee, de vertalers hebben namelijk in de praktijk, bewust of onbewust, helemaal weggeredeneerd wat hier staat. Ze hebben ervan gemaakt dat die toorn Gods over de mens komt in het geval hij enzovoorts. Indien hij, maar het hele woordje als moet eruit, want wat er staat is dat die toorn Gods geopenbaard wordt sowieso over de hele mensheid. En voor zover een indien is, dan is het behalve indien hij tot geloof komt. In het evangelie van God van zijn zoon Jezus Christus. Dan wordt hij daaruit getrokken en krijgt hij deel aan de zaligheid. Dan wordt hij overgezet uit de duisternis in Gods wonderbaar licht. En uit de dood in het leven en uit de macht der duisternis in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. Dat noemt u maar op, zoiets. Wordt hij getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Als moet dus weg, want dit is een uitspraak over de situatie, de status quo van heel de mensheid sinds de dood en opstanding van Christus. De toorn Gods wordt tegenwoordige tijd geopenbaard. Dat wil zeggen, je kan het ook gewoon zien van de hemel. Het heeft onder andere tot gevolg gehad wat ik van de week al noemde, dat de wijsheid deze wereld vergaan is. Dat men algemeen leidt aan collectieve amnesie. Dat wil zeggen, men is alles kwijtgeraakt. Men weet niet meer hoe het vroeger was. Men moet het opnieuw uitvinden, opgraven, theoretiseren, stukjes aan elkaar passen. Kortom, allemaal scherven. Men is het kwijt. En Amerika opnieuw ontdekken. Huh? Dat die dingen, daar hebben we het over gehad. James Cook, ja. Goed. Was Thomas Cook, dat is iemand anders hoor, Thomas Cook. Onze familie is weet ik niet. Grappig. Nou ja, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle, let op, van de hemel, dat is breed hoor. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die collectief, als blok, als een familie, die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoude en de waarheid, dat kan veel inhouden, maar het is in ieder geval het woord van God. Als je het smal neemt. Maar ik neem het niet zo smal, hoor. Men wil de waarheid niet weten. Men bedenkt zelfs zijn theorieën en probeert die dikwijls ook langs de democratische weg en door erover te stemmen, probeert men die aan de man te brengen. En zo zijn we ook gekomen aan de leer van de drie-enigheid. Onder leiding van de keizer heeft men daarover gestemd. Meerderheid van stemmen geldt. En er is achter de schermen heel wat gelobbyd. En met geld geschoven trouwens. Want dat hoort bij lobbyen. Dat gaat enzovoorts om het. Ja, nee, dat is waar. Dat is echt waar. Nou ja. U merkt dat inderdaad de reformatie niet compleet was. Ik heb uw werk niet volgevonden. Maar men houdt het in ongerechtigheid ten onder. Men bedenkt zijn eigen theorieën. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Men wil het niet weten. Want waarheid is hard en de waarheid maakt volgens de Friese een schel geluid. Men wil het niet weten. En iemand flink de waarheid zeggen, dat doe je gewoonlijk met een knuppel. Of waar je het maar mee doet. Maar in ieder geval, toch. Waarheid is niet populair. Je moet daar wat genuanceerder zijn, wat voorzichtiger. En wat mensen wat levensruimte laten. En niet altijd direct iemand voor de kop slaan met de waarheid enzovoort. Maar ja, het evangelie. Ja, het is het woord van God. En het is dus al zo, zegt de Heer. Het verstandigste is je daar gewoon aan te onderwerpen. Dat kun je het beste doen. Zie? Maar de mensheid, de wereld, houdt de waarheid in ongerechtigheid eronder. Zo sterk dat je die gekke onzin moet leren. Columbus ontdekte Amerika. Iedereen weet dat dat niet kan, dat het niet zo kan zijn. Want hij ontdekte dat er mensen waren voor. Dus hij heeft het niet ontdekt, maar je moet het leren. En anders verlies je Amerikaans staatsburgerschap. Nou, nog net niet, maar het scheelt niet veel. Amerikaanse geschiedenisboekjes beginnen bij 1492. Daarvoor telt niet. Geschiedenis van Nederland ook, het begint met het jaar 0. Nou ja, het jaar 10 dan voor Christus of wat het maar was. Met de Batavieren in ons land, weet u wel. De uitvinders van de bromfietsen, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar zoiets, de waterfietsen was het trouwens. Maar toen maar weer, en je leert die onzin. Maar het was niet zo. Het was daarvoor al van alles, dat weet iedereen. Maar ze maken je toch wijs, je moet het leren. En je vertelt het elkaar door en je hebt niet in de gaten wat een wartaal je uitslaat. Nou ja. Men houdt de waarheid in ongerechtigheid eronder. Overmits, en dan wordt het even uitgelegd hoe dat zit met wat moeilijke woorden, maar wat er gewoon staat is. Men houdt de waarheid in ongerechtigheid en onder, want men kan van God heel wat kennen. Overmits hetgeen van God kennelijk is, dat wil zeggen gekend kan worden, in hen openbaar is. Want God heeft het hem geopenbaard. Hoezo dan? Want zijn antwoord is, nou, zijn onzienlijke dingen, dat zijn abstracte dingen die je niet zien kunt, worden van de schepping der wereld aan, niet vanaf de Big Bang of het ontstaan van de wereld, maar van de schepping van de wereld aan, die onzienlijke dingen worden uit de schepselen verstaan en doorzien. Want de schepping en de schepselen, dat wil zeggen het collectief, maar ook de onderdelen daarin, getuigen in hun structuur allemaal van die schepper. Zijn handtekening zit erin. Je kunt eraan zien wie het gemaakt heeft. En wie hij is die het gemaakt heeft. En wat je eruit leert in elk geval, is dat waar alles in de natuur gericht is op voortplanting, met dank aan de heer Freud. Waar alles in de natuur gericht is op de voortplanting, begrijp je eruit dat God Dat doet, dat wil zeggen, een nieuwe schepping maakt uit de oude. Je begrijpt er ook uit dat we, ook wij mensen moeten sterven, opdat een nieuwe schepping zal voortgebracht worden. Dat is het karakter ervan. En een van de aspecten daarvan is inderdaad, wat ik ook al genoemd heb van de week, dat die kracht bijzonder sterk is, door ons ook niet begrepen kan worden, maar die is er nou eenmaal. En dat er een overvloed aan is bovendien, maar dat helaas slechts een klein deel daadwerkelijk vrucht draagt. Zodat je daaruit kunt concluderen dat er ooit een nieuwe schepping komt die bevolkt wordt door een overblijfsel uit deze oude. Je begrijpt trouwens ook dat je voor dat doel dat zaad der wedergeboorte zult moeten ontvangen, toch? U bent toch allemaal voorgelicht? Dat zaad moet in goede aarde vallen, een goede bodem hebben, in ons open, hoe heet dat, in ons zachte gemoed moet het vallen, omdat het daar leven zou wekken en vrucht zou dragen. Ja, want God is de man die dat zaad voortbrengt, der wedergeboorte. En wij maken deel uit van die oude schepping, dat is de vrouw. Die zou passief zijn, want het vrouwelijke is passief ten opzichte van het mannelijke. Dit zijn bijbelse basisbegrippen, waaraan ik mijn vingers nou ga staan branden. Een klein beetje, want ik ga daar echt niet verder op in. Maar onthoud het wel, zo is het wel. En het mannelijke verwekt het nieuwe leven in het vrouwelijke. Heb je dat? En het vrouwelijke moet dan het vrucht voortbrengen en de vrouw baart een zoon voor de man. En in onze levens wordt, in onze lichamen, deze oude mens, wordt dat nieuwe leven geplant. Er wordt tot ontwikkeling gebracht, tot eer van God. Daar zijn wij voor. Dat is het verhaal. En dat herhaalt zich in de natuur overal en natuurlijk ook in de geschiedenis, specifiek de Bijbelse of heilsgeschiedenis. Kortom, zijn, Nederland moet nog even wat anders zeggen. Biologie, natuurkunde, of hoe het maar heten mag, is tot voor kort, ik bedoel tot voor een paar eeuwen, dat noem ik kort, was tot voor kort synoniem met theologie. Men bestudeerde de natuur om God te leren kennen. En ook in de traditionele orthodoxe christendom kent men de uitdrukkingen nog. God openbaart zich in de schriftuur, de Bijbel, en in de creatuur, in de schepping. Hoe die dat laatste doet is men volledig kwijt, maar men roept het nog wel eens. En hier staat het. En daarom blijft die kreet ook wel bewaard. Maar hoe dat precies werkt, dat weet men niet zo goed meer. Maar er staat, zijn onzienlijke dingen worden van de schepping de wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, zoals er zijn eeuwige kracht en goddelijkheid dus. En daarom is geen mens te verontschuldigen. Men kan God in elk geval kennen uit de schepping. En al was het maar dat je aan de natuur om je heen constateert of daaruit constateert dat er iemand het gemaakt moet hebben, zodat er ergens een hogere macht is waar je verantwoordelijkheid aan verschuldigd bent. Minimaal. Dat is het antwoord op de vraag, maar iemand die het evangelie nooit gehoord heeft. Hoe is dat dan? De Bijbel zegt, is niemand te verontschuldigen. En wat moet ik er dan nog over zeggen? Ja, dat weet ik wel. Als u zegt, maar mensen die het evangelie nooit gehoord hebben, dan dat komt er niet goed. Dan zeg ik, nou haasje, wat doe je hier? Wegwezen. Ga er maar naartoe. Echt wel, ja. Als dat uw zorg is, dan hebben we nog wel goede levensvulling voor u, ja. Nou goed. Maar er staat, er is niemand te verontschuldigen omdat zij God kennende, althans beschikkende over de kennis. Zo'n dingen die ik ook niet uit mijn hoofd weet, dat heet parate kennis. Maar ik weet wel waar ik het vinden moet. En gewoonlijk heb ik het in huis en niet eens via zo'n ding. zo'n iPhone of hoe die dingen maar heten, maar gewoon op de boekenplank. Ik kan het zo grijpen, hier is het. Ik weet het zeker. Hier staat het in, ik moet even zoeken. Zo werkt dat, hè. Maar men heeft die kennis, men kan er ook, men wil het alleen niet weten. Want als men het aanvaardt, dan zou men komen tot verheerlijking van God, tot dankzegging aan God, maar dat wil men niet. Want dat betekent onderwerping aan God. En dus staat er, men is niet te verontschuldigen omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. In plaats daarvan zijn zij, staat er, verijdeld. Dat is gewoon geledigd. Want ijdel is leeg. Dat is niet een kunstje, dat is de echte betekenis van het woord. Ijdel, leeg. Onbelast. Zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Ze overleggen van alles, ze bedenken van alles, maar het dient allemaal tot niks. Dat heet dan ook academisch. Sorry, heb ik ook niet uitgevonden. Staat in je woordenboek. Dat heet academisch. U weet, wat is de categorie? Verrekt interessant, maar gaat u verder. Van wie was die ook alweer? Dat is lang geleden, hè? Nou ja, interessant, maar gaat u verder. Ik bedoel, je kunt er niks mee. Verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is met het hart gelooft men. Maar het is een onverstandig hart en daarmee is het verduisterd geworden. Het licht is uit, let op hoe het staat. Hè? Niet, het is duister gebleven, het is duister geworden. Het licht is uitgegaan. Ja. En daarmee de wijsheid der wijzen is vergaan, maar dat is de volgende zin, min of meer. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Let op, gaat niet over vandaag of gisteren. Dat is al 2000 jaar zo. Ze zijn dwaas geworden. Zij hebben namelijk de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen. Veranderd in, is vervangen door. Zo'n taal, dat is wat het betekent. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. Ze hebben, populair gezegd en wat korter de bocht, de mens tot God gemaakt. En ze hebben ook zelfs Christus vernederd alleen maar tot mens. En daar is het bij gebleven, de mens. Zonder titel en alleen de voornaam, Jezus. Heet u nog? Dat, hè? Ze hebben, en dat dit een vervulling vindt, eeuwen later, na de Romeinenbrief, in het zogeheten humanisme, ja, dat lijkt mij duidelijk. Men heeft zichzelf tot God gemaakt, men heeft de mens tot God gemaakt, men heeft de medemens, zelfs de verre naaste, tot God gemaakt. Die moeten we dienen, we dienen de mensheid, de wereld, ons nageslacht, ons voorgeslacht, wat we maar dienen, maar in ieder geval de mens. En men heeft God dus vervangen door de mens. En dat is ook het moderne christendom, hoor. Maar het is in heel de wereld zo op verschillende manieren, die ik niet hoef uit te leggen, denk ik. En niet alleen van een mens, maar ze hebben God ook vervangen door gevogeld en viervoetig en kruipende gedierte. Tegenwoordig hebben dieren ook al rechten. En moeten wij mensen zelfs dieren dienen? Nee, ik heb het niet maar over klassieke goden in de gedaante van een dier, maar ook letterlijk in onze dagen. Alles tot je dienst willen van alles dienen als het maar niet God is. Nou. En omdat men God heeft weggeredeneerd, let op, omdat men God heeft weggeredeneerd. En daarmee het enige in heel de wereld dat niet relatief is, is abstract. Ik bedoel, hij valt buiten de relativiteitstheorie, zuster. De ouden zeiden, alles stroomt. Alles is liquide, alles vloeit. En Einstein had een verhaal over alles is betrekkelijk, wat feitelijk hetzelfde is. Dat wil zeggen, er is niks vast in deze wereld, alles beweegt. En of nou het perron langs de trein beweegt of de trein langs het perron... Oh man, ik word zo ziek van die klok op het perron en dat die achter of voor loopt enzovoort. Ik vind het allemaal wel heel grappig allemaal. Maar alles beweegt, dat is natuurlijk, dat is wat je als vast punt aanneemt. En daarom heeft men bij gelegenheid de aarde aan de kant geschoven en de zon als vast punt genomen. En zegt dan dat dat echt zo is en wetenschappelijk bewezen. Dat is maar een theorie. Doe maar wat je wil. Echt? Nou ja, nou goed. Maar het enige vaste punt en de enige norm, een ander woord voor vast punt. En dus ook voor waarde. Want als iets van waarde is, dat heb ik ooit wel eens uitgebreider uitgelegd, is het omdat het onvergankelijk is. Of op zijn minst duurzaam is, lang blijft. Daarom heeft het waarde. En omdat het zeldzaam is, is het ook het vragend voornaamwoord. Waar? En daarom is het ook het woord voor de waarheid. Het ding dat zeldzaam is, maar wel het ding dat blijft. Dat is waar. En je moet het zoeken, want in de hele wereld is alles vergankelijk. Einstein en Freud, vertel me wat. Nou goed. Maar men heeft God aan de kant gezet. Dus de enige norm en waarde die er is, al het andere is daaraan gerelateerd. Heel de schepping, alles is gerelateerd aan die ene vastigheid die we hebben. God, die van de beginnen gesproken heeft, die woord is. Maar men heeft God aan de kant geschoven en men heeft het woord aan de kant geschoven. Dat is hetzelfde. En toen zei God, nou ja, dan doe het dan maar een poosje zonder mij. En God heeft de mens aan de kant geschoven. En daarom de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Vers 24. En daarom heeft God hen ook overgegeven. Ze wilden het graag. En God zei, oké. Ik bemoei me er niet meer mee. Ga je gang, doe het dan maar zonder normen en waarden en zonder wijsheid. Zonder de hele ervaring van 4000 jaar menselijk geslacht. En wat in al die jaren ontwikkeld is. En God heeft hen overgegeven in de begeerte. Ik heb het niet geschreven, dus niet bij mij komen klagen. Echt niet. Heeft God hen overgegeven in... Zij hebben God overgegeven, losgelaten, zeg maar. Het staat al in Deuteronomium. God zei, ze hebben mij in vergetenis gesteld, ik zal hen vergeten. En ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. En hier wordt het vervuld en er staat, daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. En daarna komt er nog een heleboel, maar waar het op neerkomt is dat de mens in zijn eigen lichaam, in zijn eigen wezen geconfronteerd wordt met het gebrek aan vastigheid en normen en waarden. En, nou ja, als je weg wil lopen kan het nog, maar ik ga het toch zeggen. Het uiteindelijke gevolg daarvan is dat men niet eens meer zeker weet of men een jongetje of een meisje is. Of iets ertussenin in verschillende stappen en gradaties met een heel alfabet ertussen. Hebben jullie dat nog? Ja, ik heb makkelijk praten, ja. En of het nou makkelijk is of niet, het staat gewoon in de Bijbel. Want als we het hebben over de geboorte van een kind, van de mens, dan is vraag 1. Ik denk zelfs voordat er gevraagd wordt, is alles goed Met het kind en de moeder is de vraag, is het een jongetje of een meisje? Dat weet ik zeker, want tegenwoordig weten wij al voor de geboorte zelfs. Want dat willen wij graag weten, of het een jongetje of een meisje wordt. Want je moet toch weten welke kleur de inrichting van de kinderkamer moet wezen. Ja. Bij ons thuis maakt het niks uit hoor. Er stond, was één kamer en er was één wiegje. We hebben allemaal ingelegen. Zelf gebreid geloof ik, dat wiegje. Of gevlochten van pitriet en weet ik veel waar het van gemaakt was. Ook één kinderwagen, ik zie dat ding nog voor me. Eerst lagen we erin, later liepen we erachter omdat de jongere kinderen erin lagen enzovoorts. En, nou goed, maar tegenwoordig zijn we luxe mensen geworden, dus we moeten dat van tevoren. Is het een jongetje of een meisje? Maar zelfs dat weten we niet meer. En is het verboden om iemand met meneer of mevrouw aan te spreken? Want ze moeten je eerst vertellen onder welke letter van het alfabet ze vallen. Dit is, ik zeg het wat ongelukkig, maar het is wel waar wat ik zeg hoor. Er zijn omstandigheden waarin je een boete kunt krijgen. Als je mensen verkeerd aanspreekt. Dat is nog heel wat anders dan mijn oom Jo. Mijn broer vertelt dat altijd. Dat vind ik leuk. Han die vertelt het altijd. Dat hij samen met mijn oom Jo, de oudste broer van mijn vader, naar het herentoilet liep. En toen zei oom Jo tegen Han, van er staat hier heren op de deur, maar in jouw geval zou ik met mij niks aan aantrekken. Had nog meer flauwe grappen, maar dat doet er nou niet toe. Maar tegenwoordig weten ze dat niet eens meer. Nou moet je een genderneutraal, moet je een toilet hebben. Want een flauwekul moet iedereen zijn eigen toilet hebben. En een toilet voor de L en voor de H en voor de T en voor de Q en voor de I. Ik weet niet eens welk wat dat betekent, maar die staan er ook in. Dit is toch absurd. De mensheid wordt gek. Gillend gek. Helemaal verstrekt idioot. Ik ben het bloedserieus hoor. Het is het gevolg van, ja, balkenende. We hebben gebrek aan normen. Hadden we het al over Pechtold, hè? Gebrek aan normen en waarden. We zijn allemaal pragmatisch geworden. We benoemen het maar een beetje en we maken er zelf een verhaal bij. En dan moet iedereen geloven. En weet degene die buiten dat kadertje kletst. Toch? Wij zijn godzijdank een minderheid, denk ik wel eens. Want daarom worden we nog niet vervolgd. Stel dat we wat sterker waren als groep, zouden we veel grotere problemen hebben. Het is tragisch, maar het is zo. Ja, moet ik dit verder lezen? Daarom, het staat precies hoe het is. Daarom heeft God hen, wat ik net zei, daarom heeft God hen overgegeven in de begeerlijkheid door hun harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Die de waarheid niet als, niet indien zij dat doen, maar dat is standaard. De mensen namelijk die de waarheid Gods, dat is de hele wereld collectief, die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en hoezo milieubeweging, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Want tegenwoordig moeten wij toch allemaal de schepping dienen en de planeet redden en de wereld en wat het allemaal maar was. Dat is nog het hoogste doel. Ook voor ons als christenen en als evangelische christenen. Het is toch Gods wereld en heeft ons aangesteld. Ja, ja. Heeft ons aangesteld om over de aarde te heersen. Jawel. Wij moeten het in stand houden. Maar het is niet waar. Het is allemaal niet waar. Het was een mens naar Gods beeld en gelijkenis die over de aarde zou heersen. Christus zou dat doen. En wij zouden hem dienen en ons aan hem onderwerpen, of in het algemeen ons onder zijn leiding stellen. Dat is wat we zouden doen. Maar ze hebben de hele wereld binnenste buiten gekeerd en ondersteboven gezet. Die Uderzo en Goscinny hadden een vooruitziende blik. Daar stond de piramide op zijn kop. Weet u nog? Ze vonden het er ook wel wat vreemd uitzien. Maar soms denk ik dat de schrijvers dit bedoeld hebben. Ze hebben de hele wereld binnenste buiten gekeerd en op zijn kop gezet. Wat een dwaasheid. Maar in die wereld leven wij. En ik kan me erover opwinden, want ons wordt altijd gezegd dat wij als christenen bedreigd worden door het volkse vermaak. Door van alles en nog wat, door de kermis en de bioscoop en wat het allemaal maar was waar je niet naartoe mocht, omdat het bedreigend is. En zoveel, alles waar je om lachen moet was verboden. En toch. Nee, alles wat de wereld bloedserieus neemt, dat is bedreigend. Alles wat ons op school geleerd wordt is bedreigend. Ik meen het echt hoor. Omdat het ons de wereld verkeerd voorstelt. Omdat er geen normen zijn, geen waarden zijn, geen vastigheid is. Dat wordt ons geleerd en de mensen die onvastigheid en die relativiteit ons bijbrengen, worden hooglijk geëerd als superintelligent, halfgoden, ook al zitten ze dan in een rolstoel. Sorry. Ze hebben de waarheid Gods veranderd in de leugen en het schepsel geëerd en gediend boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Maar het is nog geen amen, er komt nog meer. Daarom heeft God hen, staat het de tweede keer nu, overgegeven tot, mocht u het niet begrepen hebben, tot oneerbare, oneerlijke, oneerbare bewegingen. Dat is inclusief gemoedsgesteldheid. Want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature en insgelijks ook de mannen nalaten het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. Kort geleden sprak ik nog iemand die wilde beweren dat het eigenlijk niet over mannen ging maar over kinderen en dat het hier gaat over pedofilie. Ja, probeer het maar weer weg te redeneren. Uitgevonden dat iets wordt voor man in het Oude Testament in dit verband eigenlijk jongen zou betekenen. En dus een minderjarige en weet ik veel wat. Ja, redeneer het maar weg. Het is toch duidelijk waar het hier over gaat? Als men de hiërarchie, fundamentele hiërarchie van schepper en schepping, dat is die van man en vrouw. Als men die niet moet, nou ja, dan logischerwijze ben je hier op aarde de relatie man-vrouw dus ook kwijt. En hoeveel moeite u er persoonlijk mee hebt in uw beleving, ja, dat weet ik niet. Maar hoe het ook is, het verandert niks aan die woorden. Je kunt niet je eigen beleving tot norm verheffen ten koste van de Bijbel. En de Bijbel verandert daar niet in. En mocht u nou tot de conclusie komen dat u misschien wat mankeert, omdat u ziek bent, zeg ik ja bij allen. Want wij zijn allemaal zondaren. En er zijn heel wat dingen in ons leven, daar moeten we ons mee zien te redden. En er zijn ook heel wat dingen in het leven die we misschien wel leuk vinden, maar die we beter niet kunnen doen. Want dat zit. En er hoort zelfs het huwelijk tussen man en vrouw bij, want daar staat van in 1 Korinther 7, of was het 1 Korinther 6, dat ben ik vergeten, dat is te lang geleden, dat het voor mij van toepassing was, maar er staat, wie trouw doet goed, wie niet trouw doet beter. Want ook een heteroseksueel met naar Bijbelse maatstaven redelijk, tamelijk gezonde hormonen zal ik maar zeggen, die is nog niet verplicht om dat ook inderdaad enige praktische gevolgen te verlenen. Hebben jullie dat? Te consumeren heet dat. Wat ik trouwens ook een vreemde uitdrukking vind in dat verband. Maar toen maar weer. Hè? Ik denk dat ik duidelijk genoeg geweest ben, toch? Ik kan het ook niet helpen dat het in de Bijbel staat, maar het is wel logisch. Dat is het probleem van de mens. Wij zijn de normen en waarden gewoon kwijtgeraakt en wij weten niks meer. En de natuurlijke, meest natuurlijke verhouding die tussen man en vrouw, weten wij ook niet meer. Dat is het. Het wordt zelfs gepromoot in onze dagen. Het is in de mode hè, dat je bij een van die andere letters hoort, zal ik maar zeggen. Dat je niet binair bent, zal ik maar zeggen. Hè, zoiets, hè. Ken u die uitdrukkingen niet? Ik eigenlijk ook niet hoor, ik bluf wat. Maar, want ik wil die dingen ook helemaal niet weten. Echt niet. Ik wil graag mijn eigen normen en waarden die ik uit het woord van God heb, wil ik graag in stand houden. En wie ermee omrommelt, dan blijf ik het liefst dan toch maar bij uit de buurt. In de zin van, ik wil er niet mee geconfronteerd worden. Ik hoef niet te weten wat u doet, wat u in de binnenkamer doet, of misschien wel in publiek. Alsjeblieft, bewaar me ervoor. He? Ja. En als u het naar de Heer kunt verantwoorden, ja, dan moet u dat maar doen. Maar het verandert niks aan die woorden die wij hier voor ons hebben. Dat is de wereld van vandaag. En met al je ethiek kun je wel zeggen, het zou zo niet moeten. Maar de Bijbel zegt, God heeft de wereld daar aan overgegeven. Weet je wat moet? Je moet komen tot aanvaarding van het woord van God. Daarmee de aanvaarding van de rechtvaardigheid Gods. Aanvaarding dus dat God boven ons staat en gediend zal worden door ons, maar zeker ook de aanvaarding dat wij nou eenmaal zondaren zijn en dat wij behoren tot latere generaties uit een degenererend menselijk geslacht al 6000 jaar. Moet ik die herhalen? Nee toch? Daar maken wij deel van uit, dus daar gaat helemaal van alles mis. Het enige wat je kunt doen voor je redding is geloven in het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En wat het dan met je doet? Nou, het geeft je een leven tot de eer van God. Ondanks je gebreken. Ja. Meer kan ik daar niet van zeggen. Met geen mogelijkheid. En ik was er nog niet, want het staat er nu nog een keer, hè, in vers 28, dat u niet denkt dat het een ongelukje is of een verkeerde lezing van één woord of zo. Want het staat er nog een keer, vers 28, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, God te kennen en te leven in gemeenschap met hem, erkentenis is een verzwakking van het woord kennis. Dat begrijpt u toch, hè? Gemeenschap, Bijbelse basisbegrippen. Gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Zo heeft God hen overgegeven. Daarom heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijn er van ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, volvernijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblaas, maar zoveel tijd hebben we niet om het allemaal te lezen. Gelukkig. Maar het is een lange lijst hoor. En God zegt, oké, ga gang maar hoor. Toma. Geen normen en waarden kent. En dat het over normen en waarden kent. Ik ga het toch nog een keer nog zeggen. Er staat in vers 27. Mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende. Ik zou ook niet weten hoe je het woord had moeten vertalen. Maar er staat iets als aschemo sune. Dat is van ons woord schema. Van het woord schematisch. En wat hier vertaald is met schandelijkheid, dat betekent letterlijk dus dat het niet is volgens het schema. Volgens het patroon. Het is afwijkend dus van de norm. Dat is wat er staat. En de vertaling met schandelijkheid is een interpretatie daarvan. Van dat begrip in de ogen van de vertalers. Zo van, men wijkt af van het schema en dat is schande. Maar wat er staat is, men wijkt af van het schema. En dat is wat het is. Van de normen en waarden die nou eenmaal van Gods wegen in de schepping gelegd zijn en daarmee ook min of meer aan de schepping zijn opgelegd. En we doen er goed aan om in onze gedachten ons daaraan te onderwerpen en ons zoveel mogelijk daaraan te conformeren. En misschien gaat dat niet in ons praktische leven, maar dat neemt niet weg dat we dat dan toch zouden doen in ons denken. Dat is waar het over gaat. En bovendien zeg ik toch met klem, kijk, ik kan geen antwoord geven op de vraag, kan je van die dingen verlost worden? Ik bedoel, van die zogenaamde geaardheid, ook een rare term, maar vooruit me weer. Kan je daar dan, kan het, dan zeggen, ik zou het niet weten. Wat ik wel weet, is dat de verlossing in het algemeen uit zo'n normloze wereld, dat kan. Dat kan. Je kunt namelijk gewoon komen tot aanvaarding van het woord van God. En dat verandert een heleboel. En het leert je ook te leven met je omstandigheden en met je voorkeuren en afkeuren en wat het maar was. En je geaardheid, maar ik bedoel niet seksuele geaardheid. En zeker niet slechts dat. Maar helemaal met je persoonlijke eigen aardigheden. Daar moet je nou eenmaal mee leren leven. En niet goed praten. Je moet je houden aan het woord van God. Dat is goed en dat geeft ons de normen. En dus moeten wij leren te leven uit de rijkdom van Gods genade. Maar niet tekort doen aan Gods normen en waarden. Eventueel leven in een besef van oké, ik pas daar niet in, maar ik ben nou eenmaal een zondaar. En dat is niet een excuus voor een losbandig leven, maar het is wel een goede motivering om te blijven dicht bij de Heer. En te leven uit zijn kracht, de kracht die hij met zijn genade rijkelijk verleent. Dat staat ook in dat, op diezelfde blad, staat dezelfde kolom in Efeze, nog in hoofdstuk 1, over de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, die nu werkt aan ons. En daar leven wij uit. Het verlost ons van heel wat gedoe. En daar moet ik het helaas bij laten, want het is weer de hoogste tijd.